De afgelopen maanden hebben mij sterk bepaald bij de vraag, wat vraagt God nu van mij? En samen met mevrouw Ineke bezocht ik een maand geleden de International Justice Conference, om gewoon weer eens geconfronteerd te worden met wat gebeurt hier allemaal in deze wereld. Het was een georganiseerde conferentie door de organisatie TEER, wellicht bekend bij u. En je werd geconfronteerd met allerlei leed in de wereld. Dat was eigenlijk niks leuks aan. Maar het deed mij wel heel goed om te zien dat er heel veel jonge mensen waren die allemaal hongeren naar gerechtigheid. Die allemaal willen weten, willen bezig zijn met die vraag. En wat vraagt God nu van ons? In Micha, de profeet Micha 6 vers 8, wordt er een antwoord gegeven op die vraag. En dan zegt Micha wel, God vraagt niets anders dan recht te doen en trouw te betrachten aan je God. En zeg, ja, dat is mooi gezegd, maar wat doet dat dan als je zelf met onrecht wordt geconfronteerd? En wat doet dat met je persoonlijke geloof? Hoe ga je daar vanuit je geloof op reageren? En voordat we nou naar de actualiteit stappen, denk ik, laten we eerst eens gewoon gaan kijken naar de lessen van Micha zelf, terug in de tijd. Micha wordt de profeet van de gerechtigheid genoemd. Armoede en gerechtigheid en onrecht zijn dus helaas niet van gisteren, maar zijn al uit de tijd van Micha, op zijn minst. En dat is al 7 eeuwen voor Christus. En Micha was een die was van het platteland en die richtte zich tot de aanzienlijke en de machthebbers van zijn omgeving. Hij leeft in een tijd dat het volk verdeeld is in twee landen. Een Noordrijk, Israël, 10 stammen. En een Zuidrijk, 2 stammen. In het noorden hadden ze Samaria als hoofdstad. En in het zuiden hadden ze Jeruzalem als hoofdstad. En dan wordt in het jaar 722 voor Christus valt de stad Samaria in handen van de Assyriërs. En dan is de reactie van de inwoners van Judea iets van, ach, nou ja, dat is van het Noordrijk, weet je wel. Die hadden er toch al een puinhoop van gemaakt en zo. Nou, Micha sprak anders. Die denkt, zoals wij leven is niet zoveel anders zoals ze bij de buren leven. Als het hun treft, waarom zou het ons niet treffen? En dan ga ik u vanmorgen meenemen met de profeet Micha. En dan beginnen we bij Micha 1, vers 8. En dan reageert Micha door te zeggen, laat mij dan klagen, laat me schreeuwen, laat mij naakt en blootvoets gaan, laat mij huilen als een jakhals, laat mij roepen als een struisvogel. De wonden van Samaria zijn ongeneeslijk, ze reiken tot aan Judea, ze raken aan de poort van mijn volk, ze raken Jeruzalem. Ik weet niet of u in gedachten zo de profeet voor u ziet die dan helemaal boos is en die dan niet meer weet wat hij moet doen. En dan gaat hij beschrijven waar hij aan gedacht heeft. Nou weet ik niet hoe een struisvogel klinkt, maar het huilen van een jakhals kan ik me iets bij voorstellen. En de andere dingen die hij zegt, daar kan ik me ook iets bij voorstellen. En ik dacht, weet ik niet, niet doen. En als we dat zouden gaan actualiseren naar deze tijd. Stel dat Martien zich heel erg boos zou maken over, over hoe het allemaal gaat in Tiel. En je denkt, kom, ik ga ook zo. Ik zou zeggen, niet doen. Niet doen. Niet verstandig. Maar het geeft wel iets weer van hoe je als mens soms geraakt kan worden door het onrecht. En dat je de gekste dingen gaat bedenken. Van, hoe krijg ik het de mensen uitgelegd? Zo kan het toch niet langer. Ga ik verder met u in de tekst Micha 2. Micha 2 vers 1. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in de ochtend gloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. Willen ze een veld, ze roven het. Willen ze een huis, ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Toen dacht ik, wat Micha hier aan het beschrijven is, dat zijn wij in 2007 de graaicultuur gaan noemen. Toen kwamen we ineens tot de ontdekking van, hey, de samenleving die dreigt ten onder te gaan, omdat een aantal mensen nooit genoeg hebben. Dat is ook iets van een rupsje. Nooit genoeg. En mijn eten. Maar de graaicultuur is dus, wordt hier al beschreven door Micha, komt er tegen. Er zijn mensen en die willen alleen maar meer en meer en meer. En wat geeft dat als gevolg? En dan lees ik verder vers 8. Steeds weer stelt mijn volk zich vijandig op tegenover al wie vredelievend is. Niets vermoedende vreedzame voorbijgangers worden van hun mantel beroofd. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin ze gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd de luister waarmee ik hen heb bekleed. En ergens is er iets bij Micha van waar is het fatsoen gebleven in de samenleving? Dat soms gewoon gezinnen, vrouwen met kinderen op straat worden gezet omdat ze hun schulden niet meer kunnen betalen. En dat is ook niet iets van verleden tijd. Ik ben bestuurslid van de Johan Nieter Stichting Opvang, Crisisopvang. En we hebben gezegd, we gaan ons vooral richten op dit moment op gezinnen, vrouwen met kinderen. Want dat neemt toe in Nederland. En dat is een groot probleem. Het kan dus blijkbaar in de samenleving dat we die zo georganiseerd hebben, dat er mensen zijn die welvaren en dat er mensen zijn en die komen steeds meer klem te zitten. Het enige verschil misschien met de tijd van Micha en onze tijd is dat Micha die ziet de problemen waar zijn land, waar het land in leeft. Hij beschrijft de situatie van Judea. Vandaag de dag de problemen die op ons afkomen, dat zijn mondiale problemen. Vluchtelingenstromen van het ene naar het andere land. Van het ene werelddeel naar het andere werelddeel. De armoede. Het is een wereldwijd probleem. De milieuvraagstukken kun je alleen maar oplossen als je het wereldwijd gaat doen. En ondertussen kiezen de mensen nationale leiders die zeggen eerst ons eigen belang. Nou, zo ga je dan echt niet de mondiale problemen oplossen. En terwijl dat allemaal gebeurt om ons heen, kun je kijken naar het journaal en kregen we een maand geleden een beeld van Bana, een meisje van 7 in beeld, ik weet niet of je gezien hebt, een YouTube-filmpje, meisje van 7, die zegt, ik ben heel bang dat ik vannacht ga sterven. De bommen zullen me vannacht wel doden. Live vanuit Aleppo. Kind van 7. En je denkt, wat is dit? En je kijkt ernaar en je wordt boos en dat arme kind. En je hebt iets van die Russen en Assad. En dat moet toch allemaal stoppen? En wie gaat dat doen? En het was, ik was verbaasd. Een dag later luisterde ik naar het journaal. En toen vielen er bommen op Sanaa in Jemen. En de bommen kwamen van Saoedi-Arabië. En die bommen waren allemaal afkomstig van Amerika. Dat dacht ik. Dat gebeurt ook gewoon. En er was een journalist en die dacht, kom, we zullen toch maar eens een vraag stellen. Hoe zit dat eigenlijk? En toen zei Amerika, we zullen er nog eens naar kijken. Dat was een mooi antwoord, ja. Dus ik herken wel iets van wat Micha zegt. Als hij zegt, ik zie allerlei onrecht en we praten over de buren. Ja, natuurlijk bij de buren. Hij zegt, maar het staat aan de poorten van Jeruzalem. Het gaat niet alleen over de anderen, het gaat ook over ons. En dan zegt hij, dan stelt hij aan God de vraag, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog moet het duren voordat u ingrijpt? En die vraag die komt vandaag gewoon weer terug. En waarschijnlijk stelt God de vraag aan ons mensen, en hoe lang nog duurt het voordat we wakker worden? Micha kon het niet langer meer aanzien. Hij schreeuwde het uit naar de hemel en God gaf antwoord. Heb je dan ook nog, dat God gewoon een antwoord geeft. Micha 4. God zegt tegen Micha, en hij mag dat doorgeven als profeet, eens zal de dag komen. Eens zal de dag komen, dan zal God recht spreken tussen de machtige volken, over de grote en verre naties een oordeel vellen. En dan zullen ze hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers, en hun speren tot snoeimessen, en geen volk zal nog het zwaar trekken tegen een ander vonk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Eens zal de dag komen, dan zit ieder onder zijn wijnrank en onder zijn eigen vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want De Heer van de hemelse machten heeft het gesproken. En als God iets zegt, dan gebeurt het ook. Als ik dit zo lees, dan denk ik, oh, daar verlang ik naar. Naar zo'n wereld. Een wereld waar geen dorst meer is, waar geen armoede is, waar geen oorlog meer is, geen angst meer is. En geen mens, dat vind ik zo'n mooie zin, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Dat lijkt me een utopie, als ik denk aan de wereld waarin wij nu leven. Dat er een tijd zal zijn dat je als mens niets meer te vrezen hebt van andere mensen, want dan ga je gewoon naar God toe. Want die is dan zichtbaar in die wereld aanwezig en dan ga je gewoon. Dus er is niets meer te vrezen. En dan moest ik denken even aan een jaar geleden, na die aanslag in Parijs. Dat jongetje, ik weet niet of je dat nog kunt herinneren, dat jongetje die vragen stelde aan zijn vader. Van waarom gaan wij nou bloemen leggen? Want dat helpt toch niet tegen die geweren van die boze mannen. En dat die vader dan uitlegt tegen dat jongetje van ja, maar wij leggen bloemen, want dan gaan we niet mee in het denken van de vijand. Wij laten ons niet gek maken. Wij blijven gewoon het goede denken en dus leggen wij bloemen. Oh. En het jongetje dat begint ineens te stralen en dat begrijpt zijn. En hij vindt het een wijs antwoord van zijn vader. Ik begrijp je, papa. En toen dacht ik, wat mooi. Een kind kan het begrijpen. En misschien is dat wel het probleem. Een kind begrijpt het nog. Over een kind gesproken. We lezen verder. Micha komt bij Micha 5. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over heel Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Er komt een tijd, dan gaat God ingrijpen. En de eerste aankondiging daarover is, het begint bij een persoon en wordt geboren in Bethlehem. En wij weten allemaal, dit gaat over Jezus. Micha heeft het voorzegd. En de mensen konden er naar uitzien, dan gaat God ingrijpen. Dus als hij geboren wordt in Bethlehem, dan zul je hem herkennen. En dan, wat absurd eigenlijk, als je dan bedenkt dat er zoveel Joden jarenlang hier naartoe hebben geleefd. En op het moment dat Jezus dan komt, herkennen of erkennen ze hem niet. Dan denk ik, en hoe zal dat dan zijn? Want wij geloven dat Jezus terugkomt. En dan zijn er over de hele wereld kerken. Maar zouden wij dan ook gaan herkennen en erkennen wie Jezus is? Het is december, het is advent. En advent betekent het komt eraan. We bereiden ons voor op kerstfeest. Maar ondertussen bereiden we ons ook voor op God is nog niet klaar. Mooi, toch een filmpje met dat. Ik dacht, ik heb geen linkje met de rups, maar ik heb het wel. God is nog niet klaar. Je moet nog wachten. Het lijkt allemaal gewoon door te gaan. Maar het gaat wel door. God is nog iets groots van plan. Het komt eraan. Ja. En ondertussen steken we de kaars aan, verwachten we. En kennen we dat lied van het onrecht heerst op aarde en de leugen triomfeert. En dan denk ik, en wat moet God dan, die ook verlangt naar een tijd dat mensen niet meer weten wat oorlog is. Dat lijkt me zo mooi, dan een kind dat aan zijn vader vraagt, papa, wat is oorlog? Ja, weet ik niet, is iets van vroeger. Oh ja. Lang geleden. Nou, maar God verlangt daar ook naar die tijd. En ondertussen gaat de wereld door en de wereld weet het. En overal in de wereld zijn christenen en er lijkt niks te veranderen. Wat moet God van ons denken? Wat moest God denken van het volk? Ik ben bij Micha 6 beland. God gaat zelf iets zeggen tegen het volk. Micha 6, vers 3. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je weggeleid, bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes, Aaron en Miriam om voor jullie uit te gaan. Ben je dan vergeten, mijn volk? Wat Balak besloot, de koning van Moab. En wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde. En ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Ken je de gerechtigheid van de Heer niet meer? God brengt even een aantal zaken in herinnering. God was er die het volk had geleid uit Egypte. Weten jullie het nog? Volk, een wolk overdag en 's nachts de vuurkolom. En toen jullie eenmaal in de woestijn waren, toen was er een Bileam en die zou jullie vervloeken. Maar dat werd het niet, hij ging jullie zegenen. Dat had God gedaan. En toen was er Sittim en Gilgal, dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik wist ook niet Sittim en Gilgal, ik had geen idee wat het was en waar het ligt. Dus dat moest ik helemaal uitzoeken. Maar dat zijn twee dorpjes en die liggen aan twee kanten van de oever van de Jordaan. Met andere woorden, God wil vertellen, ik heb jullie door de Jordaan geleid, van Sittim naar Gilgal, zodat jullie het beloofde land konden trekken. Van A tot Z heb ik jullie geleid, zegt God. En dan zijn ze 5 eeuwen later, wat weten jullie er nog van? Nou, eigenlijk niks meer. We hebben onze afgodsbeelden staan. En we doen vooral de dingen die goed zijn voor onze eigen portemonnee. Stel nou dat God vandaag de dag diezelfde vraag weer zou stellen. Wat weten jullie nog van wat ik in jullie leven heb gedaan? Wat heeft God gedaan in Nederland, in Europa? Aan zegeningen, maar wat weten we er nog van anno 2016? En als God het persoonlijk zou vragen, wat heb ik gedaan in jullie eigen persoonlijke leven? Weet je nog dat er momenten waren in je eigen leven dat je dacht, nu weet ik het niet meer. En toen was God daar op de een of andere manier in je leven en die deed iets. Weten we dat nog? Houden we dat nog vast? Of raken we dat dan weer kwijt? Wat zullen wij antwoorden aan God? Eerst maar even, wat gaan de mensen antwoorden in de tijd dat, hè, als God dat zegt, hoe gaan dan mensen reageren op de woorden van God? Nou, dat kun je dan lezen in vers 6. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij 1-jarige stieren aanvaarden? En ik dacht, ah, oh, mijn hemel. Is dat het enige wat ze kunnen bedenken? Dat is toch ongelooflijk, hè? Micha probeert de boosheid van God te verwoorden. En dan denkt het volk, tjoh, nou, ja, we raken toch wel onder de indruk. Ja, we moeten toch wel iets gaan doen richting God. Misschien dan de volgende keer geen duif, maar een stier. Ja, misschien is dat dan een beter idee. En Micha wordt er echt wanhopig van. Nee, dat gaat veel uitmaken in deze wereld. Dat maakt toch geen verschil? En ondertussen, als ik kijk naar de kerken vandaag de dag. En we zouden ineens tot de ontdekking komen van waar zijn we eigenlijk met elkaar mee bezig in deze wereld. Heer, waar kunnen we uw hulde mee brengen? En dan gaan vervolgens de kerken de discussie aan. Moet ik dan misschien dan toch lid worden van een zangkoor? En zal ik dat, of moeten we nou de klassieke liederen meer gaan zingen of toch meer Hillsongs? Of doen we het zo wel goed? Of hoe kerken dan soms bezig gaan met vragen waarvan ik denk, wat, de wereld staat in brand. En God vraagt, God verlangt naar gerechtigheid en vrede. En dat vrouwen met kinderen gewoon kunnen wonen in hun huis. En dat kinderen kunnen opgroeien en dat het goed is. Wat antwoorden wij als God aan ons vraagt? Wat doe je met het onrecht wat je ziet om je heen? Is er een moment geweest de afgelopen tijd dat je dacht, hier gebeurt iets, daar moet ik toch eigenlijk iets van zeggen? Daar moet ik iets van vinden, dat kan toch niet? Dat je dacht, ja, dat is een beetje, dat is makkelijker als ik niks zeg, maar misschien moet ik toch iets wel, omdat ik Christus wil volgen. Heeft u zo'n moment gehad? Het is inspirerend om dat eens gewoon te delen met elkaar. Als je gemeente bent en dat je kunt vertellen van ik zag ergens tegenop, ik was er bang voor, maar ik heb het toch gedaan, want het was... Ik heb staat niet in mijn tekst, maar ik heb een jonge dochter en ik heb 3 kinderen, de jongste, die vind ik heel triest, weet je, want die gaat dan niet meer naar de kerk. En dan denk je van, wat is er nou overgebleven van de opvoeding? En toen vertelde ze me laatst dat ze vakantiewerk deed bij een grote hotelketen. Ook hier langs de weg zichtbaar als je hier naartoe rijdt. En er werd een collega van haar, een vrouw met kinderen, alleen gaande vrouw met kinderen, en die werkt daar al een x aantal jaren, maar ze haalde haar targets niet en ze werd op staande voet ontslagen. En mijn dochter was zo boos als vakantiekracht, dat ze eerst naar de chef toegestapt en zegt, dat kunt u toch niet maken? Het hele leven ligt op haar hoofd van die vrouw alleen maar omdat dat ze uw targets niet haalt. Dat kunt u toch niet menen? Nou, u snapt natuurlijk dat die werkgeefster, die was zeer verbaasd dat mijn dochter er überhaupt wat van zei. En ze zei, als je nou nog 1 keer je mond opentrekt, dan kun je ook vertrekken. Want zo gaat dat dan natuurlijk. En toen zei mijn dochter, ja, dat maakt er niet uit, weet je, want het is een vakantiebaantje. Dus je had iets van, ja, weet je, het einde van deze maand ga ik toch wel weg. Maar deze vrouw zit nu met een probleem. En ze vertelde dat ze dat had gedaan en dat ze dat wel heel lastig vond. En toen was ik eigenlijk was ik gewoon heel trots op mijn dochter. Dacht ik, weet je, gewoon goed. Weet je, dat heb je dan toch meegekregen. Daar mag je iets van zeggen. Wat vraagt God van ons? Nou, Micha geeft uiteindelijk het volk een antwoord. Er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig je weg te gaan van je God. En dan kun je daar een paar ja-maars bij bedenken. Kun je zeggen, ja, dat zegt Micha nou wel, maar dit is het Oude Testament. En wij hebben Jezus leren kennen, we leven in het Nieuwe Testament, dus dat is allemaal weer anders. Nou, dat weet ik niet of dat dan allemaal anders is. Als ik ga even lezen uit Matthäus 5. Jezus zelf aan het woord op de berg. Gelukkig wie nederig van hart zijn. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En gelukkig de treurende, want ze zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedige, want ze zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. En gelukkig de barmhartige, want ze zullen barmhartigheid ondervinden. En gelukkig wie zuiver van hart zijn, ze zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het kan aan mij liggen, maar ik heb de woorden nederigheid en trouw en gerechtigheid. Ik heb ze alle 3 gehoord. God vraagt in de eerste plaats om nederigheid. Daar begint Jezus mee. En dat wil zeggen dat we eigenlijk eerst als mens in de spiegel moeten kijken. Dat we eerst zelf onszelf moeten buigen. Ja, op de knieën moeten gaan, voordat we denken dat we iets in onze omgeving kunnen buigen. Dat is altijd lastig, dat je eerst moet afrekenen met je eigen ik. Dat eerst gebogen moet worden. Dat blijkt nog de lastigste klus, weet je wel. De ander uitnemende achter dan jezelf. Klinkt heel makkelijk, maar blijkt heel lastig. Nou, en dan zegt Jezus iets over trouw. En we snappen maar het is ondertussen helemaal niet zo makkelijk om dus gewoon trouw te zijn aan je levenspartner. We gaan de hele samenleving erop aanpassen, zodat kinderen voortaan 4 ouders mogen hebben. Maar denk ik, waar zijn we mee bezig? God zegt gewoon, blijf bij elkaar. En trouw zijn aan je ouders die zorg als ze zorgbehoevend worden. En trouw zijn aan God in de eerste plaats. Dat hij dagelijks je gebeden hoort. En dan is er nog die vraag om recht te doen. Ja maar, ik zou een aantal ja maars brengen. Ja maar, de wereld is zo groot. En ik ben maar 1 persoon, weet je wel. Dus wat kan ik nou doen aan al het onrecht in de wereld? Ja, niks natuurlijk. Nee, in je eentje kun je zo weinig. Dat snap ik ook nog wel. Maar aan de andere kant, soms gebeurt er iets in je directe omgeving en daar kun je wel iets mee doen. En dan zeg je, ja, dat is maar een druppel op de gloeiende plaat, ja. Maar heel veel druppels op een gloeiende plaat, hè? dan wordt de temperatuur van de plaat wel wat lager van. Ja, maar u moet weten, je komt niet in de hemel door goed te doen. Nee, dat weet ik. Dat is waar. Dat klopt. Het is alleen Jezus die redt en niemand anders. Maar dat betekent niet dat als ik heb mogen ontdekken dat Jezus mij redt, dat ik dan onverschillig kan blijven als ik de ellende zie van mijn medemensen. Dat kun je niet, tenslotte toch niet menen, dat je dan zegt, nou ik ga gelukkig naar de hemel, jammer voor die ander. Weet je, dat, zo werkt het toch niet. En je mag dus aan de ene kant ongelooflijk dankbaar zijn dat God het belangrijkste gegeven heeft wat hij kon geven. Zijn eigen zoon, hij heeft zijn leven gegeven. Dat is kostbaar. Maar je mag best iets van die dankbaarheid dan vervolgens uitdelen. Soms hebben mensen woorden van geloof nodig, woorden van hoop. En soms gewoon heel praktisch een boodschappentas, zodat ze letterlijk kunnen proeven dat de Heer goed is. Wat is er mooier dan te geven aan de ander omdat je zelf ontvangen hebt? Dat is een stuk dankbaarheid voor wat God gegeven heeft. Wat vraagt God van mij? Nou, in de eerste plaats dat ik als mens bereid ben om te buigen. Dat ik buig omdat ik om vergeving moet vragen. Dat ik buig omdat er eerst iets in mij moet gebeuren voordat ik überhaupt iets kan doen in het leven van een ander. Het onrecht in de wereld kun je alleen maar ombuigen als mensen buigen voor God. En buigen is bidden. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, terwijl we in het begin van de dienst zo bepaald werden bij dat we maar gewoon zijn. En dan is uw antwoord, maar ik ben nog niet klaar. Wat is dat een geweldige prikkelende uitspraak. Ik ben nog niet klaar met jouw leven. En God is ook nog niet klaar met deze wereld. Nog lang niet. Maar God weet wel, u weet wel, Heer, waarheen u naar op weg bent. En u weet heel goed wat u van ons vraagt. Heer, mogen we het leren om gewoon heel simpel elke dag weer opnieuw te buigen voor u. Te belijden, Heer, dat wij zelf onze fouten maken. Heer, wilt u ons rechtvaardigen door het bloed van Jezus Christus. Opdat we recht mogen ontvangen. En genade. En Heer, geef ons dan de wijsheid en de kracht en het geduld om trouw te zijn. Betrouwbaar, Heer, voor de mensen om ons heen. En dat we onze weg mogen gaan, elke dag opnieuw, samen met u. Want u hebt grootse plannen. Dat plan begon bij Bethlehem en dat plan is nog lang niet klaar. Uw koninkrijk zal komen. En er zal geen angst meer zijn. Geen mens meer die ons schrik zal aanjagen. Er zal geen pijn meer zijn. En oorlog, een verouderd woord. Heer, wilt u ons bemoedigen? En wilt u onze levens leiden? We vragen het, Heer, in Jezus' naam. Amen.